Hey, wij zijn Joey en Dave,
cabaretduo en broers.
En samen trekken wij het hele land door met onze nieuwe voorstelling.
En er zijn nog heel veel kaarten.
Nee, dat moet je juist niet zeggen.
Laatste kaarten! Het wordt nu ook al de grappigste en meest belovende voorstelling van heel het jaar genoemd.
Dat meen je niet.
Ja, dat zei mama.
Oh.
Voor meer informatie en kaarten, kijk op joeyanddave.nl.
Een Astrolabs podcast.
Hoger opgeleiden krijgen vaker de diagnose burn-out en laag opgeleiden krijgen vaker de diagnose depressie.
Die term is eigenlijk te vaag, dus we gaan het niet meer gebruiken. Het is echt niet goed om die term te gebruiken. Ik denk, ja, jullie hebben dat dus al die jaren gedaan.
Welkom bij Normale Mensen Bestaan Niet, de podcast over psychologie waarin wij vieren dat er geen mens gelijk is. Want zeg nou eerlijk, heb je wel eens een normaal mens ontmoet en beviel het? Wij zijn Lennart, dat ben ik, en Thijs Lamersbach, psychologie-nerds, schrijvers en goede vrienden van elkaar. En in deze podcast behandelen we de onderwerpen uit de psychologie waarvan we denken dat je ze moet weten. Alles dat je wilde weten over hoe je in elkaar zit dus. En nog veel meer waarvan je niet wist dat je het wilde weten. En in deze aflevering gaan we van Normale Mensen Bestaan Niet gaan we het hebben over burn-out.
Ja.
Want we hebben het er best wel veel over natuurlijk ook in de maatschappij. Maar er is ook iets nieuws in de maatschappij aan de hand. Want er is er nogal een belangrijke vraag. Bestaat het eigenlijk wel?
Ja.
What the hell?
Mijn hemel. Ik heb dus een probleem.
Ja, Thijs.
Ik heb in mijn hele carrière...
Jouw hele carrière.
Heb ik best veel geschreven over burn-out. Ja. Ik heb zelfs een boek geschreven dat heet Fucking Druk. En dat gaat ook voor een deel over burn-out-problematiek. Dus dat is altijd... Nou, ik heb veel daarover geïnterviewd. Heb daar veel mijn mening over gegeven. Blijkt... dat er met een aantal nieuwere publicaties toch ook wel behoorlijk de vraagtekens worden bezet bij of burn-out eigenlijk wel bestaat. Ik heb die kritische boeken die er zijn verschenen gelezen. En ik vind eigenlijk de argumentatie daarvan best wel overtuigend. Dus nou zit ik eigenlijk met een soort existentieel probleem.
Ja.
Namelijk dat ik me afvraag of hetgene waar ik toch zoveel over heb geschreven eigenlijk wel bestaat.
Oké, maar stress bestaat nog wel, toch?
Ja, stress bestaat wel.
Dus daar heb je nog genoeg te doen.
Ja, nee, dat is ook wel zo. En dus ik zeg dit nou en ik wil eigenlijk meteen ook wel even nuanceren. Want het is niet zo dat er geen mensen zijn die thuis komen te zitten met stressklachten. Of met verregaande stressklachten of langere tijd zelfs thuis komen te zitten.
Wat wordt genoemd al onder de noemer burn-out dan?
Ja, dus als je roept burn-out bestaat niet, dan doe je ook een beetje afbreuk natuurlijk aan
mensen
die gewoon heel veel last hebben van stress.
En nu hebben, ja.
Alleen waar het dan specifiek over gaat, om een beetje een voorschotje te nemen op de rest van de aflevering. Het gaat meer over de definitie van burn-out. Wanneer spreek je nou over een burn-out? En is die definitie wel zo specifiek als we zouden willen? En maakt het wel onderscheid in dingen? Of is het eigenlijk weinig specifiek waar we het over hebben? Maar ik wil dus absoluut niet zeggen dat er geen mensen met een burn-out bestaan. Of mensen die met heel veel last van heel veel stress en stressklachten en echt zelf wel gevaarlijke situaties langere tijd thuis komen te zitten. Want die mensen zijn er zeker. Maar het gaat even over wanneer spreken we nou over een burn-out? En klopt dat eigenlijk wel?
Ja. Wat weten we eigenlijk nu tot nu toe over, als we de inhoud lekker induiken? Wat,
Dus we weten dat er, laten we zeggen, de afgelopen 10, 15 jaar ongelooflijk veel aandacht is geweest voor burn-out.
Mm-hmm.
Zelfs in ieder geval in de hoeveelheid aandacht een stuk meer dan daarvoor. Er komen ook regelmatig onderzoeken uit. Bijvoorbeeld van een jaarlijks onderzoek van CBS en TNO, die dan regelmatig roepen, ja, 1 op de 7 mensen of iets dergelijks heeft burn-out klachten.
Dat is nog niet per se een burn-out, toch?
Nee, dus daar komen we zo ook nog wel op terug. Er wordt veel over geschreven en dan ook weer komt er weer, volgens mij deze zomer was er ook weer een onderzoek waaruit bleek dat 1 op de 4 jongeren, 1 op de 5 tot 1 op de 4 jongeren behoorlijk last heeft van stressklachten of van stressproblematiek of van burn-out. Dus we hebben het er veel over. Die termen die gaan ook een beetje door elkaar lopen, ben ik bang.
Mm-hmm.
Dus stressklachten, burn-out klachten, daar kan je sowieso je vraagteken voor stellen of dat nou wel een valide term is. En burn-out. Het wordt een beetje onduidelijk waar die grens nou precies ligt. Of het is onduidelijk. En dat ligt zeker niet alleen aan het maatschappelijke debat. Het ligt ook aan de definitie die gewoon takkes vaag is eigenlijk. Maar we ook in het populaire taalgebruik praten we dus veel over. Hè, er zijn allerlei programma's waar BN'ers in langskomen die iets vertellen over hun burn-out. In het bedrijfsleven is het een hot topic. Ook op YouTube en op Instagram kom je de term heel veel tegen. Dus we zijn er ook veel mee bezig. En we zien het ook vaak wel als een verklaring van uitvallen van je werk, bijvoorbeeld. Hè? Maar wat bedoelen we nu eigenlijk precies als we het hebben over burn-out? Daar gaat dus deze aflevering over en ook het debat dat daar nu over wordt gevoerd. En het probleem is dan, dat weten we gewoon niet zo goed.
Nou, lekker dan.
Ja.
En nu?
En nu.
Maar, dus, maar het heeft dus wel iets met stress te maken in ieder geval.
Ja, precies. Dus laten we zeggen, het verhaal, zoals ik dat altijd heb begrepen uit de literatuur, is dat het inderdaad iets met stress te maken zou hebben. Met andere woorden, iedereen heeft een stresssysteem. Het is heel normaal dat je af en toe even in de stress schiet en er dan weer uitschiet. Bijvoorbeeld nu ik besef dat ik niet de timer heb aangezet van deze aflevering. Jij wel? Mooi. Goed.
Niet dat het uitmaakt, want we gaan standaard over de tijd heen die we eigenlijk in ons hoofd hebben.
Maar hoeveel we standaard over de tijd heen gaan, dat is natuurlijk de vraag. Het idee is, je hebt een stresssysteem, er gebeuren dingen in je leven en vaak ook in je werk, want er wordt veel binnen de werkcontext over burn-out gesproken, die maken dat je gestrest raakt. En als je nou heel veel en heel vaak en heel lang gestrest bent, en ook met te weinig herstel ertussen, dan kun je daar last van krijgen. Dan bouwt dat langzamerhand op en dan komt er een punt dat je niet meer je werk kunt vervullen. Yes. Dus dat resulteert waarschijnlijk eerst in, laat ik het zo zeggen, er is ook een gezonde kant aan stress overigens. Dus niet alle stress is slecht, maar te veel en te lang vooral in de stressstand staan is wel slecht voor je, is kwalijk voor je. Dan heb je het over chronische stress. Nou, dat bouw je klachten mee op. En zeker als je dat heel lang volhoudt, weken, maanden, soms wel, mensen zitten soms al jaren in de stress. Dan ga je slechter van slapen, je wordt minder gemotiveerd voor je werk, je krijgt allerlei lichamelijke problemen. Al dat soort dingen, wordt geïrriteerd, wordt een beetje cynisch die kant. En dan komt er een punt waarop je niet meer kunt werken of niet meer vanwege de stress je normale bezigheden kunt doen. En dat noemen we dan een burn-out.
Ja.
Tenminste in de algemene manier van erover spreken, zou ik zeggen. Maar dat is dus volgens de gangbare definitie is een burn-out eigenlijk iets heel anders. Dat is heel erg irritant. Maar het is een andere manier van er naar kijken is, je kunt heel lang op de noodtank door. Dus als je onder stress werkt of onder chronische stress werkt of leeft, dat hou je best wel een tijdje vol in die noodtoestand. Maar op een gegeven moment is die noodtank ook leeg en dan stopt de boel. En dan kan je
doof
niet meer door.
Je dus uit,
ja.
Letterlijk.
Ja, precies.
Out.
En dat is dus daar komt de metafoor ook vandaan. Hè? Dus je verbrandt je brandstof in één keer en dan heb je niks meer over eigenlijk. En dat is ook waar ik natuurlijk ook wel veel over gesproken heb in boeken en ook wel mensen over heb geïnterviewd. En dat is ook wel veel wat er gebeurt. Hè? Dus mensen lopen zo lang tegen klachten aan en op een gegeven moment gebeurt er iets waardoor ze net die rand overgaan en dan kunnen ze gewoon een langere tijd niet meer door. Dus dat is wat ik altijd heb begrepen van wat een burn-out is en ook hoe we er eigenlijk in het algemene taalgebruik over spreken.
Ja.
En het is ook wel zo dat het erop lijkt uit allerlei verschillende maatstaven en allerlei verschillende onderzoeken dat het aantal mensen dat ook uitvalt, langere tijd van werk bijvoorbeeld, vanwege de stress ook toeneemt. Dus dat zou zeggen, dat zou erop wijzen dat er wel inderdaad een burn-out probleem is en een groeiend burn-out probleem.
Ja. Zullen we nog even een beetje geschiedenis induiken?
Ja,
want dat is wel
want
leuk
ik heb het idee dat ik veel aan het woord ben. Dus nee, doe jij maar een beetje de geschiedenis.
Mag ik een beetje geschiedenis?
Ja,
doe ik mag een beetje geschiedenis. Nou, heb ik toevallig dat ook uitgezocht. Dus dat is wel grappig. Dus de term burn-out is in de jaren 70 bedacht door een Herbert Freudenberger. Dat is een in Duitsland geboren Amerikaanse psycholoog. En die publiceerde uiteindelijk in 1980 ook een boek over burn-out. Wat dan ook burn-out heet. En hij kwam dus als eerste met die term waarbij hij inderdaad zag dat mensen op een gegeven moment heel erg vermoeid waren. En vaak ook een beetje de mensen die met andere mensen werken. Dus in de zorg kwam die het voornamelijk tegen in eerste instantie.
Ja, dus de originele definitie van een burn-out ging eigenlijk altijd over mensgericht werk.
Juist,
hè?
Juist. Ja. Toen een andere onderzoekster, Christina Maslach, heeft daarna heel veel onderzoek gedaan bij sociaal-maatschappelijke hulpverleners. Dus ook weer mensenwerk. Die vertelden dat ze dus ook burned out waren op een gegeven moment. Ze waren kapot, vonden hun cliënten stom. Dat noem je dan ook depersonalisatie. En twijfelden aan hun eigen kunnen. Dat was vooral wat zij zag. Ja. En daar heeft ze veel onderzoek naar gedaan. Christina Maslach is ook een van de vooraanstaande onderzoekers als het gaat, nog steeds op dit moment, als het gaat om burn-out.
Ja, zeker.
Heeft ook een van de vragenlijsten die over burn-out gaat, komt ook uit haar koker. Men dacht dus dat burn-out alleen dus voorkwam in die branches waar dus alleen mensen in werkten, de zorg en dat soort dingen. Maar dat werd in de jaren 90 werd dat wel echt weggewuifd. Dus
is een punt geweest waarop we de definitie van burn-out ook hebben vergroot, eigenlijk verruimd, zodat daar ook mensen met een kantoorbaan bijvoorbeeld onder vallen.
Hè? Yes. En wat wel interessant is dat daarna uiteindelijk zelfs ook naast dat je burn-out kan krijgen van werk, want eerst was het echt best wel een werkspecifieke ziekte of aandoening of hoe je het ook wil noemen eigenlijk, is het ook nog verruimd naar eigenlijk kan het ook ergens anders nog, weet je, het kan ook uit privé situatie komen dat je burn-out raakt.
Precies.
Allemaal dat soort andere
situaties. Of uit situaties. Je studie. Je hebt ook studenten die een burn-out krijgen. Je hebt zelfs, heb ik wel eens gehoord,
middelbare scholieren
die een burn-out krijgen. Dus dat is allemaal een verruiming van die term. En op zich is dat ook wel logisch, hè, dat het niet alleen uit werk komt. Want we doen als mens heel veel verschillende dingen. En stress komt ook uit heel veel verschillende kanten. En zeker ook van ons werk natuurlijk. Of van onze studie. Of wat we eigenlijk het belangrijkste dan aan het doen zijn. Maar ook de andere dingen van ons werk. En zeker als er een combinatie is tussen een hectische werkomgeving en shit aan de hand in de rest van je leven, zeg maar, dan is dat vaak een combinatie die zorgt dat je net over die grens heen gaat. Dus dat is ook logisch dat dat enigszins verruimd wordt, zou ik zeggen.
Yes. En vroeger dit fenomeen dat mensen met zoveel stress op een gegeven moment soort uitvallen of niet heel erg lekker meer in hun vel zitten. Daar is vroeger werd dat ook al gezien. Hè, dus voor de jaren, voordat die Freudenberger de term had bedacht. En toen kan je een beetje als welvaartsziekten noemen. Dus dan neurasthenie is ook zo'n woord.
Neurasthenie is eigenlijk de laten we zeggen in 1800 ongeveer, of begin 1900 was het meer. Hè?
Eind 1800. Ja,
precies. Mm-hmm. De tijd dat Freud een beetje aan het praktiseren was.
Precies.
Ongeveer die tijd. En neurasthenie, dat waren dan mensen die gewoon niets meer zo goed konden tegen de prikkels van het moderne leven. Toen dus moderne leven. Hè? Alle geluiden van de maatschappij. Het feit dat het allemaal super snel moet en super gejaagd ging. Eigenlijk nu ook wat we dus tegenkomen, maar dan in 1900 al. En er wordt vaak dan al gedaan ook in, ik kom straks op die boeken, hè, maar dus die boeken van Christian Vinkers bijvoorbeeld, of die Matthias van Hulten, die net een soort geschiedenis heeft geschreven van burn-out. Die zegt dan, maar toen was het ook al, dus hoe nieuw is het nou? En dus eigenlijk is het, je zou hem ook kunnen omdraaien en kunnen zeggen, het is van alle tijden dat het tempo van de maatschappij verhoogt en dat we ons daar te verhouden toe hebben en dat er een deel van de mensen is die het daar heel moeilijk mee heeft.
Ik zag zo'n slide, ik denk dat van die Christian Vinkers was. Dan had hij ook dat er dus best wel wat boeken werden geschreven, ook in de jaren 30.
Ja.
Over het verschil tussen 1900 en 1930. En dat er zo, toen waren er opeens auto's in plaats van paarden. Het werkende leven ging allemaal een stuk sneller. Telefonie kwam, was er al, weet je wel, dat maakte dingen ook complexer. En dus werden er ook heel veel toen ook al soort zelfhulpboeken geschreven over hoe je daar dan beter mee om kan gaan met die prikkels. En dat is nog steeds natuurlijk aan de hand dat daar zelfhulpboeken over geschreven worden, over hoe je beter met die...
Ja, dus het is in zekere zin al een hele tijd zo dat men ervaart dat de maatschappij steeds sneller gaat draaien en dat soms best lastig bijhouden is. En natuurlijk nu kunnen we het leven in 2023 niet echt vergelijken met het leven in 1930 of 1900. Maar je kunt je wel misschien voorstellen dat mensen toen ook al het gevoel hadden opgejaagd te worden door de maatschappij. En er zijn nog zo door de jaren heen nog een aantal andere benamingen geweest. Het managersziekte had je op een gegeven moment. En dat is eigenlijk een soort burn-out, maar dan meer voor de leidinggevende klasse, zeg maar. En er zijn natuurlijk nog meer welvaartsziekten.
Overspannenheid geweest. Hebben we het ook genoemd.
Overspannenheid is een term die natuurlijk veel gebruikt werd. En surmenage, volgens mij, is dan de medische term daarvan. Je kunt ook denken aan bijvoorbeeld iets als RSI. Dat ook heel erg...
Je muisarm?
Muisarm, ja. Dus mensen die nu leven, die denken, muisarm, wat was dat nou?
Een soort tennisarmen dan voor je...
Precies. Dus dat was in de tijd dat wij opgroeiden, zeg maar de jaren 90, hadden mensen heel veel last van RSI. Dat was dus... Ja. Dus dat ging ook over hoe je dan met technologie omging.
Maar maat van me had het laatste ook nog. Maar goed,
serieus? Ook. Ik dacht dat het nu wel echt een beetje...
Hij werkt daar. Een developer die werkt met een muis.
Dus hebben ze nu weer over carpaaltunnelsyndroom. Maar in ieder geval, er zijn zo door hoe de maatschappij zich ontwikkelt en welke dingen trends in die maatschappij zijn, zie je dus ook een aantal van die ziekten die dan weer oppoppen, zeg maar. Hè?
Ja. Maar goed, over burn-out, Na 50 jaar dat die term is gecoind, is er eigenlijk nog steeds geen consensus over wat het nou precies is.
Ja,
dus maakt het al lastig.
Precies, dus er is die definitie van Maslach. En dat is de meest gangbare definitie. Dat namelijk een burn-out is verminderd productief zijn, vermoeid tot uitgeput zijn.
Ja.
En een soort cynisme of depersonalisatie.
Yes.
Maar dat kan dus ook, in deze definitie kan je dat ook hebben en nog aan het werk zijn, zeg maar. Hè? Dus dan zie je al dat de maatschappelijke definitie eigenlijk anders is dan de klassieke definitie in de literatuur. En het probleem hier is ook dat arboartsen of bedrijfsartsen weer een andere definitie hanteren dan huisartsen, die weer een andere definitie hanteren dan psychologen.
Ja.
Dus daar is ook nog geen overeenstemming over wat het nou precies is.
En het verschilt ook nog eens per land. Want bijvoorbeeld als je in de VS woont en je hebt een burn-out, kom je echt niet thuis te zitten. Dat is gewoon niet hoe het gaat daar.
Verstaan ze onder burn-out gewoon, zeg maar, een beetje uitgeblust voelen van je werk.
Ja.
Zeg maar. Wij bedoelen hier langere tijd thuis zitten.
Ja.
En zij bedoelen eigenlijk, het is eigenlijk een risicofactor van uitvallen op je werk, dat je er niet zo'n zin in hebt.
Precies. Nou, het staat ook niet in de DSM, dus de Diagnostic Statistic, whatever, manual of alle diagnoses, zeg maar.
De psychiater bijbel is
precies.
Dat, ja.
Daar staat het ook niet in. Waar het wel pas recent in is gaan staan, is de Wereldgezondheidsorganisatie, of de WHO, heeft pas recent, dus in 2019, burn-out opgenomen in hun alwetende boek.
Ja, dat is de ICD volgens mij. Maar,
Maar het wordt niet als een medische conditie beschouwd, maar wel als een ziektebeeld. Nou, ik snap het verschil niet helemaal.
Nee,
maar goed, whatever.
Niemand eigenlijk.
Het zal wel. Maar goed, ze hebben het daarin
opgenomen. Het is natuurlijk ook een beetje een vage definitie.
Ja.
Want iedereen voelt zich wel eens vermoeid of een beetje uit. Ja, nou, niet iedereen voelt zich uitgeput, maar zeker wel vermoeid.
Ja.
Soms een beetje cynisch en heeft soms dingen waarmee de prestaties achteruit gaan.
Mm-hmm.
Dus het is denk ik niet zozeer dat we te pas en te onpas met die term gooien, maar gewoon dat die definitie fucking vaag is.
Yep. Yep.
En dat is volgens mij het hele probleem hier.
Mijn oud-professor van de Erasmus Universiteit, professor Arnold Bakker, is met zijn vrouw Evangelia Demaruti ook veel bezig met burn-out en ook Wilmar Schaufeli.
Schaufeli, ja, dat is een van de.
Die zijn allemaal veel bezig met burn-out. Die noemen het dan. Die hebben dan weer dat ze zeggen, het is alleen maar uitputting, vermoeidheid en cynisme. Punt. Weet je, dus elke die definities. Het is wel vermoeidheid komt elke keer wel een beetje voor. Dat cynische stuk, dat is al wat twijfelachtig. En dan en dat je ook soort van naar jezelf toe kijkt van, ik kan dingen niet goed of zo, is dan ook weer een mogelijke factor.
Ja.
Maar het is heel vaag inderdaad.
Ja, en dan hebben we dus ook nog het verschil tussen burn-out en burn-out klachten.
Ja.
Dan weer klachten zouden zijn van die burn-out, maar dan een minder heftige soort van definitie dan de burn-out zelf. En dat maakt het ook niet makkelijker.
En dat is vooral als je die vragenlijsten volgens mij invult. Ja. Toch, dat er dan dingen in staan van, ik voel me vermoeid of ik kan niet opladen als ik thuis kom van mijn werk.
Precies.
En dan heb je dus burn-out klachten. Maar dat betekent niet dat je een burn-out hebt nog. Ja, het maakt het heel ingewikkeld inderdaad.
Ja, dus het is gewoon, het is vaag.
Ja.
Was er zelfs dit jaar volgens mij een persbericht van het CBS, die dus elk jaar een onderzoek doet, dat NEA-onderzoek doen, Nederlandse Arbeidsmonitor, onderzoek doen, die dus elke jaar met een persbericht komen. Ja, er zijn weer meer burn-out klachten die nu zeggen, ja, die term is eigenlijk te vaag, dus we gaan het niet meer gebruiken. Het is echt niet goed om die term te gebruiken. Dan denk ik, jullie hebben dat dus al die jaren gedaan. Maar goed.
Nou ja, dat is ook een beetje de stijging die we hebben gezien in de afgelopen jaren.
Ja.
Is voornamelijk de stijging in burn-out klachten. Maar dat kan dus ook met de manier waarop we dat meten te maken hebben. Meer dan dat mensen ook echt daadwerkelijk sowieso überhaupt een burn-out krijgen. Want volgens mij is de burn-out rate is wel altijd hetzelfde ongeveer gebleven van punt dat ze dat beginnen zijn gaan meten tot aan.
Dit is dus het hele punt. Ook dat weten we niet zeker, want we hebben geen duidelijke definitie. En dit is ook het punt van die Christian Vinkers natuurlijk in zijn boek In de band van burn-out. Het probleem is hier, we weten het niet zo goed. En we hebben ook niet eens een goede manier om dat te meten. Want die MBI waar jij het eerder over had, die Maslach inventory, die vragenlijst, die wordt eigenlijk voor min of meer alles gebruikt. Ja. Of je hebt in Nederland heb je dan
de bat. Ja.
Maar daarvan zegt die Maslach zelf, die onderzoeker, dat die helemaal niet gebruikt is om mensen een diagnose burn-out te geven of niet.
Nee.
Maar om de ernst van een eventuele burn-out te meten.
Meer als op een spectrum. Zeg
ja, dus daar zit niet een cut-off score van dan heb je wel een burn-out, heb je niet een burn-out. Zo is het in ieder geval nooit bedoeld.
Wat sowieso natuurlijk een beetje met alle diagnoses, of het nou gaat om depressie of andere stoornissen, heb je altijd een beetje moeite met. Het is arbitrair. Wanneer is het wel eens? Wanneer heb je bijvoorbeeld wel ADHD of autisme en wanneer niet? Weet je, het is altijd een spectrum, dus het is altijd lastig te zeggen.
Ja.
Maar bij deze bij burn-out specifiek extra lastig, ja. Lijkt het wel.
Ja, precies. En dan kom je dus bij de vraag, waar komt het dan door? Hè? Als dit de definitie is van een burn-out, waar komt het dan door? En dan moet je weer zeggen, we weten het niet.
Nee.
We weten het niet. Want ook daar wreekt zich dus een definitiekwestie van burn-out. En het lastige daaraan is, er zijn heel veel verschillende manieren van naar burn-out kijken. Zeg maar, hè? Je kan het vanuit een werkblik kijken. Je kan het vanuit een psychologenblik kijken. Je kan het vanuit
persoonlijkheid, een
persoonlijkheidsblik kijken. Ja. En al die manieren om naar burn-out te kijken beïnvloeden wat je daar ziet. En hoe je het probleem definieert. Dus een van de gangbare manieren. Dus eigenlijk kan je überhaupt al de vraag stellen, komt het nou door werkfactoren of door dingen buiten ons werk? Of een combinatie van dingen? Ja. Of komt het door persoonlijke eigenschappen, zoals perfectionistisch zijn en dan dingen niet goed los kunnen laten? Of komt het inderdaad door die woelige wereld waar we in leven, net als die neurasthenie in begin vorige eeuw? Waar kijk je precies naar? En dus, als je zegt, het is een psychologische aandoening, zoals denk ik een beetje mijn lijn zou zijn, hè? Dus dat is in ieder geval de uitkomst is dat mensen psychologisch in de kreukels zitten, zeg maar. Ja, dan kijk je dan naar werkkenmerken of naar biologische factoren of naar persoonlijkheidsfactoren of naar fysieke factoren bij mensen of opvoedingsfactoren. Maar kijk je vanuit een werkblik, wat ook veel gedaan wordt binnen de psychologie, dan kijk je dus bijvoorbeeld net iets als het JDR-model.
Yep.
Daar moet jij maar even iets over zeggen.
Job demands and job resources model. Ja. Dus dan heb je aan de ene kant, dus er zit ook een beetje de persoonlijke dingen zitten. Het is een beetje een overkoepelende theorie, ook vanuit die professor Bakker, waar ik dus les van heb gekregen. En dan stelt hij dat je aan de ene kant heb je baan eisen, dus fysiek hard werken of mentaal werken of heel veel werk hebben. En aan de andere kant heb je hulpbronnen.
Ja.
En dat kunnen zijn dat je een leuke leidinggevende hebt, leuke sfeer, leuke collega's. Maar ook persoonlijke hulpbronnen als je persoonlijkheid, dat je bijvoorbeeld niet neurotisch bent, maar juist heel emotioneel stabiel, kan je helpen om ervoor te of een veilig thuisklimaat, weet ik veel wat, of dat je goed sport. Dat zijn allemaal bronnen die ervoor kunnen zorgen dat je die eisen aan kan.
Ja.
En als de eisen te hoog zijn, eigenlijk het beste wat je wil is een soort van een perfecte balans daartussen, tussen de bronnen en de eisen. Want als je te weinig bronnen hebt en te veel eisen, dan ga je dus richting een burn-out. Maar andersom, als je te veel bronnen hebt en te weinig eisen, dan is het niet uitdagend genoeg. Dan kom je in een bore-out. Ook weer zo'n leuke definitie.
Moet je ook niet hebben.
Nee, dus je wil daar een perfecte balans in hebben.
Ja.
Ja, dus
maar daarvan zeg je, als je dat model hanteert, en het wordt heel veel gehanteerd, dan zeg je dus eigenlijk, een burn-out is een mogelijke uitkomst van de interactie tussen persoonsfactoren en werkfactoren.
Ja.
Zeg maar, hè? Maar dat is ook weer een blik om hier naar te kijken. En dat bepaalt ook wat je ziet.
Precies.
En ik vind dit ook nog wel lastig, omdat dat JDR-model wordt de hele tijd aangevuld met nog meer persoonlijke factoren. En op een gegeven moment is de vraag, ja, je kan wel zeggen dat alles een persoonlijke factor is.
Alles is een eis en alles is een bron, tuurlijk. Ja. Maar dat is het ook. Dat maakt ook dat hele model dat het soort van veel gebruikt, omdat je er alles in kan knallen.
Ja, ja, precies.
Wat ergens wel logisch, het maakt het ook logisch, hè? Eisen, bronnen, een balans. Oké, duidelijk, fine. Maar dan weet je nog steeds niet wat je precies moet doen.
Ja, nee, precies. En er is zelfs nog een andere manier van hier naar kijken. Dat is namelijk, kan je niet voornamelijk over werk hebben en wat dat van ons verwacht? Want zitten we niet veel te veel vast in toxische productiviteitsculturen, waarin we eigenlijk gewoon chronisch overvraagd worden. En is dat niet de reden dat er steeds meer mensen thuis komen te zitten?
Who knows? Nou, dus ja, bestaat het eigenlijk wel? Nou, vertel jij eens even wat over dat boek.
Dit is het boek van Christian Vinkers. Ik heb het hier, het heet In de ban van burn-out. En eigenlijk maakt hij dit punt. Hè? Dus hij maakt, eigenlijk stelt hij, het is sowieso een heel interessant boek over ook een beetje de geschiedenis van burn-out en hoe we hier terecht zijn gekomen en wat nou het verschil is in definities tussen dingen. Maar eigenlijk zegt hij, als ik het helemaal plat sla, laten we zeggen, er is onvoldoende bewijs of er is onvoldoende duidelijk over burn-out en wat dat precies is, om nou duidelijke uitspraken daarover te kunnen doen. Om een voorspellende waarde te hebben.
Mm-hmm.
En er ligt dus een definitieprobleemstelling onder dit hele fenomeen. En het wordt niet beter gemaakt door het feit dat dus psychologen er anders naar kijken dan artsen. Ook
hij is een psychiater, toch?
Hij is psychiater, maar houdt zich ook wel bezig met klinische psychologie. En hij is hoogleraar stress en veerkracht.
Ja.
Heel interessante figuur en ook een heel belangrijke stem in het debat. En eigenlijk zegt hij ook, en hij haalt een aantal onderzoeken aan waar het blijkt dat als je nou kijkt, als je mensen die uitvallen nou een depressievragenlijst geeft en een burn-out vragenlijst, en je kijkt naar wat de voorspellende waarde daarvan is, dan zie je eigenlijk geen meerwaarde in die burn-out vragenlijsten ten opzichte van die depressie vragenlijsten. Dus daarvan zou je kunnen zeggen, met een beetje een stretch, dat is niet wat Vinker zelf zegt volgens mij, is of zo duidelijk, maar zijn die burn-outs niet gewoon een soort werkgerelateerde depressies die we zien? Dus nogmaals hier, niet zo dat mensen niet thuis komen te zitten of mensen niet lijden aan zo'n soort ziektebeeld. Maar het gaat meer over hoe moet je het nou noemen?
Ja.
En wanneer spreek je er nou van? En waarom, het wel uit.
En ja, want waarom is dat belangrijk? Ook om te weten wat voor behandeling daar nou natuurlijk nuttig voor is om aan te pakken. Hè? En
ja.
Ik had ook dus een filmpje van die Christian Vinkers gezien, waarbij hij een hele lijst van haalt. Wat wel grappig. Hij was allemaal verschillende soorten therapeuten was die gaan benaderen om te zeggen als soort van zich aan te melden als ja. mogelijk cliënt, waarbij die dan zei van ik heb een burn-out en is jouw methodiek daar hier geschikt voor om burn-out te verhelpen? En elke mogelijke therapeut zei dan mijn versie is goed voor specifiek ook voor burn-out, terwijl hij weet er is helemaal niet een specifieke burn-out methodiek, want dat is nooit getest. Dus maar hypnose en weet ik wat alles ging. Ja, nee, dat kunnen we ook. Burn-out kunnen we ook doen. Of sommige therapeuten zeiden ook, nou, we hebben ook wel depressie gerichte dingen dat ook voor burn-out klachten goed lijkt te werken. Dus ging het toch weer over depressie. Ja. En ook in het onderzoek wat je net ook aanhaalde van de correlatie tussen depressie en het uitgeputte gevoel van burn-out is ook 0.8. Dat is echt een hele hoge correlatie. Dat is bijna dat het ongeveer bijna exact hetzelfde is.
Ja.
En dat soort correlaties zie je niet zo heel erg veel in de wetenschap. Dus ja, is er dan wel echt een verschil? Nou ja, dan zou je dus dat het werk gerelateerd of zo. Maar ja, lastig te zeggen.
Ja.
Wat ook wel interessant was, dat hoger opgeleide krijgen vaker de diagnose burn-out. En laag opgeleide krijgen vaker de diagnose depressie. Alsof dat dus ook daar dus een invloed vanuit, dus artsen ook. Alsof dat, jij zal dan wel een burn-out hebben en bij anderen zal het dan, jij bent wel depressief dan of zo. Dat is ook wel interessant dat
interessant is ook wel dat er ook nog een verschil is in stigma of cultureel stigma in deze diagnoses. Hè? Want wat zegt een burn-out eigenlijk? Daarmee kun je ook zeggen, ja, ik lig er wel af en ik heb wel een groot probleem. Maar het is eigenlijk gekomen omdat ik veel te hard heb gewerkt. Ja. Dus eigenlijk een psychologisch probleem, maar wel met een in principe heel positieve oorzaak ervan. Ik heb heel erg mijn best gedaan. Ik ben super ambitieus geweest.
Yes.
Ik heb alles op alles gezet en daarom lig ik er nu af.
Ja.
Minder stigma dan een depressie. Waar je eigenlijk zegt, ik zie het leven eigenlijk niet zitten. En ik voel me gewoon depressief en ik zie geen uitkomst, zeg maar, daarvan.
Dus sommige mensen zouden het ook gewoon prettiger vinden om het labeltje burn-out te krijgen.
Het is makkelijker te zeggen dat je een burn-out hebt dan dat je een depressie hebt, in zekere zin, zou je kunnen zeggen. En ook dat speelt natuurlijk mee in hoe we maatschappelijk kijken naar deze ziektebeelden.
Ja.
Dus dat is heel, heel erg interessant en dat noopt eigenlijk tot een... dat is ook wel omdat ik me daar zelf heel erg voor interesseer, maar een duidelijker definitie. Dus deze definitiekwestie die ik nu al een paar keer noem, die is de grote oorzaak van dit grote probleem. Het is gewoon te vaag wat we ermee bedoelen.
Ja.
Terwijl je zou zeggen, we noemen het een burn-out als iemand met werkgerelateerde klachten thuis komt te zitten. En op het moment dat iemand langere tijd, laten we zeggen meer dan een maand thuis komt te zitten met stressklachten, met voortdurende stressklachten, dan noemen we dat een burn-out.
Ja.
Is het veel duidelijker dan deze vage set van klachten.
Ja.
En Vinkers zegt ook, en ik ben het daar eigenlijk wel heel erg mee eens, dat idee van burn-out klachten.
Ja.
Dus je hebt stress, burn-out klachten en dan burn-out. Burn-out klachten als een soort tussenstation tussen stressklachten en burn-out. Die moeten we eigenlijk vergeten, want die is zo weinig concreet dat die ook helemaal niet voorspellend is. En daar kan dan alles weer onder vallen. En dan heb je ook nog eens de verwarring tussen burn-out klachten en wat een burn-out is.
Ja.
Dan heb je een burn-out? Nee, ik heb geen burn-out. Ik heb wel burn-out klachten.
Nou ja, en ook het verschil dan tussen burn-out klachten en stress überhaupt. Want wat is daar dan het verschil tussen? Niks eigenlijk.
Precies. Dus je zou kunnen zeggen, je gaat toe naar een manier van naar stress kijken, waarbij stress eigenlijk normaal is. Dat hoort altijd een beetje bij. Lange termijn stress of lange tijd in de stressstand staan is een probleem. Daar krijg je problemen van, stressklachten van. Als die stressklachten er nou toe leiden dat je thuis komt te zitten voor langere tijd en dit eigenlijk het werk niet meer aan kan of je verantwoordelijkheden niet meer aan kan, noem dat dan een burn-out. Maar dan alsnog kun je afvragen, is dat nou wel, is het voldoende voorspellend of hoe noem je dat, onderscheidend met een depressie die toevallig ook wat werkkenmerken heeft. Hè?
Ja.
Dus dat zou ook nog wel een goede richting zijn voor meer onderzoek.
Duidelijk. Quirky stuff?
Quirky stuff.
Ja, ik heb een beetje iets stressgerelateerd mogelijk, wat wel interessant is. Ik doe aan nagelbijten eigenlijk al mijn hele leven. Okay. En dat heeft een, dat wist ik niet eens, maar dat had ik even opgezocht. Blijkbaar heeft dat dus ook gewoon een medische term, die ik bijna niet uit kan spreken. Onychophagie.
Gezondheid.
Dat je het, ja, precies. Oni, en dan schrijf je O-N en dan Y. Nou goed, waarom ze dat doen?
Onychophagie. Ik krijg wel stress van het uitspreken van deze.
Ja, ik wil gelijk nagelbijten. Maar goed, en het grappige is, nagelbijten wordt dan ook geassocieerd met perfectionisme. Nou, heb ik dat niet zo heel erg dat ik weet. En ook OCD. Dus obsessive compulsive disorder. Ook niet echt. Maar ook impulse control disorder. Dus dat ik mijn impulsen niet echt onder controle kan houden. En daarom ga ik dan nagelbijten. En het wordt verergerd vaak door spanning, stress, angst, eenzaamheid, verveling. Imitatie van anderen. Dat vond ik een hele bijzondere. Werd er ook tussen gezegd. Erfelijkheid. En ook vervanging voor duimzuigen. Misschien is dat voor mij blijkbaar relevant. I don't know.
Niet een psychoanalytische onderliggende...
Ja, er zitten ook nog psychoanalytische dingen, namelijk vervanging voor agressieve impulsen. Dus dat ik niet agressief of boos wil zijn, maar dan maar liever gaan nagelbijten.
Het kan ook boos wordt op je nagels in plaats van die persoon.
Ja, op mijn vingers. Ja, ik weet niet. Ik doe het dus al heel erg lang. En ik ga dat ook inderdaad meer doen als ik dus meer gestrest ben. Dan bijt ik ze verder. Als in de vakanties, dan groeien mijn nagels altijd best wel mooi aan. Opeens weer. Want dan doe ik gewoon heel lang niet nagelbijten. Blijkbaar ben ik niet zo gestrest op vakantie. Dat is denk ik ook goed. En heel veel mensen doen dit. Dus ik vond het wel leuk om dit eens een keertje aan te stippen. Van ja, dat is best wel normaal dat heel veel mensen dit doen. Het begint ook vaak rond je vierde of vijfde levensjaar. Dat is bij mij ook zo ongeveer. Want ik kan me niet meer herinneren wanneer ik daarmee ben begonnen. Ik deed het altijd al, voor mijn gevoel. Mm-hmm. En altijd als ik dus een soort haaltje heb of zo, dan moet ik daaraan zitten. Of in een vergadering ook, als ik me verveel, dan ga ik ook eraan plukken. En dan op een gegeven moment wil ik iets met me. Maar het is helemaal niet zo goed voor je. maar ik ben er ook nog nooit van afgekomen. Maar hoe kom je er nou vanaf? Heb ik maar even voor mezelf even gegoogeld.
Ja, van,
misschien ga ik dit dus wel even een keer proberen. Dus de belangrijkste tips vanuit de huisartsenpraktijk en dergelijke is, hou je nagels kort. Dus ik moet ze kort knippen. Nog korter dan ze al zijn. Dat vind ik al heel lastig. Daarnaast kan het helpen om je nagels goed te verzorgen. Dat merk ik wel dat dat werkt. Als ik geen haaltjes heb of zo, dan zit ik er minder aan. Ik moet dus ook kijken of het dus stress gerelateerd is of verveling of zo. Nou, dat weet ik ook wel. Dat is een beetje beide. En ik moet dan afleiding zoeken als ik wil nagelbijten. En dat kan bij sommige mensen werken om suikervrije tussen haakjes staat er dan ook kauwgom bij de hand te hebben. En probeer het bijten uit te stellen. Dus als je de aandrang voelt, probeer het dan eerst 1 minuut uit te stellen en dan 2 minuten enzovoort. Oké, nou ja, prima. Maar je kunt het ook insmeren met nagellak of zo. Want dan is het minder lekker. Niet dat ik het lekker vind. Een nagelbijtvloeistof, dat wordt bij kleuters afgeraden, staat er ook nog bij. Ook heel grappig. En als dat niet werkt, dan kan je uiteindelijk wel in therapie gaan daarvoor zelfs. Dus dat is ook wel interessant. Dus misschien dat ik gedragstherapie uiteindelijk ga doen voor mijn nagelbijten. Dat zou toch leuk zijn. Nou, okay. Ik wilde gewoon even zeggen, dit is gewoon grappig. Ik doe dit. Ik denk dat heel veel mensen dit doen.
Je hoort het al, normale nagels bestaan niet.
Nee, die van mij niet, nee.
Goed. Wat kun je hier nou mee met deze informatie?
Nou, niet van het nagelbijten.
Niet zozeer
vooral
het nagelbijten, maar meer het burn-out ding.
Ja.
En ik voel nog wel de behoefte om dit echt nog even goed te benadrukken. We hebben dus wat twijfels bij de voorspellende waarde van de huidige definitie van burn-out. Dus als we het hebben over burn-out bestaat misschien niet, dan hebben we het dus daarover. Hè?
Niet zozeer dat burn-out
voldoende te onderscheiden is. Dus dat betekent niet, nogmaals, dat mensen niet thuis komen te zitten met verregaande stressklachten waar ze heel erg veel last van hebben. En dat hangt dan vaak ook een beetje bij deze discussie. Ligt het op de loer, hè? Dat je een beetje een intellectuele discussie gaat houden over wat betekent het precies, wat is de definitie precies. En daarmee een beetje voorbij gaat dat er gewoon heel veel mensen zijn die heel erg veel last hebben hiervan. En er ook langere tijd mee thuis komen te zitten. En dat het echt mooi kloten is als dat je gebeurt.
Zeker.
Dus
het is niet zo dat je je aanstelt als je dit dus hoort. Integendeel, dit is gewoon wel echt iets wat er kan gebeuren.
Of je het nou burn-out noemt of een werkgerelateerde depressie of overspannenheid. Het is gewoon ontzettend kloten als je daarmee te maken krijgt. Dus laat je zeker niet in het verdom hoekje duwen door deze discussie. Was ook trouwens vandaag, kreeg ik binnen een want het is dan weer deze, tenminste de week we nemen dit op een andere week dan we uitzenden.
Ja, tuurlijk.
Maar het is net de week van de werkstress geweest.
Oh, ja.
En er was ook een persbericht van weer het Nederlands Instituut voor Psychologen. Letterlijk vandaag in mijn mailbox. Die zeiden, ja, het is heel gevaarlijk om te roepen dat burn-out niet bestaat. Daar moeten we ook niet naartoe, want dat zorgt ervoor dat mensen niet, dat mensen zich buitengesloten voelen of niet serieus genomen voelen. Dus je hoort al, het is een complexe discussie. Maar wel een belangrijke, denk ik. En dat heeft het dus niet mee te maken dat mensen met een burn-out zich aanstellen of zo. Maar wel dat als de definitie niet duidelijk is van wat een burn-out is, dan wordt het heel lastig om daarover te spreken. En dat is eigenlijk voor iedereen slecht als die definitie er niet echt is. Want dat hindert onderzoek. Als je niet weet wat het is, kun je het ook niet kwantificeren, zeg maar. En een echt gesprek hierover, zou ik zeggen.
Nou, ook niet ook niet de juiste behandelmethode misschien daarvoor onderzoeken allereerst. Want je weet niet wat je onderzoekt.
Ja.
En dan uiteindelijk ook zien wat is nou de meest effectieve behandeling voor dit fenomeen, zeg maar, als je zoveel stressklachten hebt.
Ja,
en ik denk ook goed om te zeggen van als je dat dus... als je heel veel stress hebt vanuit je werk of vanuit een privé situatie of whatever. En dus altijd goed om daarover te gaan praten. Ga dat niet wegduwen of wegmoffelen. Want dat is precies waardoor het nog erger wordt. En je uiteindelijk echt thuis komt te zitten. En je echt niet lekker voelt. Het is echt niet leuk om dat te hebben. Dus ga er wel over in gesprek met je leidinggevende. Of je collega's. Of vrienden, familie enzovoorts.
Ja.
Als je merkt dat je echt enorme hoeveelheid stress hebt. En of het dan burn-out heet of niet. Ja. Dat maakt niet uit. Maar je moet er wel wat mee.
Ja, zeker. En misschien iets breder over stress, om nog een beetje op de andere manier de andere kant te belichten. Aan de andere kant is het ook niet zo dat je veel te bang hoeft te zijn voor een beetje stress. Want stress is soms best gezond. En soms ook, heb je ook een beetje stress nodig om een prestatie te verhogen, zeg maar, hè, om iets spannends te doen. Logisch dat dat soms ook een beetje spannend voelt. En dat is echt niet iets waar je al te bang voor hoeft te zijn. Het is niet zo dat als je dat af en toe hebt, dat je meteen een burn-out hebt. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar waar je wel een beetje voor moet uitkijken, is te lang in de stressstand blijven staan. He, dus heel, heel druk werk hebben en thuis ook nog eens heel druk hebben en eigenlijk geen moment hebben om van die stress te herstellen. Want dat is hetgene waar je dus wel klachten van krijgt. En ik zou zeggen, het is ook echt heel erg geoorloofd en waarschijnlijk ook ontzettend noodzakelijk om juist op het moment dat je een druk leven hebt of druk werk hebt, ook voor jezelf te kunnen zorgen. En die momenten hebt waarin je wel het herstel in kunt van die stress. Ook als dat betekent dat je een keertje niet die prestatie haalt of die keer die deadline niet haalt of dat tentamen verklooit of een keertje tegen je collega's moet zeggen, ik red het deze week echt niet. Als dat nodig is om het op de lange termijn vol te houden, is dat denk ik heel erg geoorloofd en soms noodzakelijk. Dat hoort er ook bij, zou ik zeggen.
Precies, zeg ook gewoon een keertje nee.
Ja.
Dan dus nog een luisteraarsvraag, Thijsie.
Ja.
Hallo Lennart, Thijs, ik luister... Thijs, ik weet niet waarom, ik denk aan thuis. Ik wil naar huis. Hallo Lennart en Thijs, ik luister sinds kort naar jullie podcast. Zeer interessant, maar ik wil jullie een uitdaging geven. Interessant. Jullie podcast heeft een grote hoeveelheid woorden en uitspraken die niet gemakkelijk voor iedereen te begrijpen zijn. Heel veel Engels, dat klopt. Ik werk met laaggeletterden die heel onzeker zijn en naar een podcast luisteren is juist voor hen fijn om zo aan heel veel informatie te komen, omdat ze daarvoor geen boek hoeven te lezen. Maar helaas zullen ze een groot deel van jullie podcast niet begrijpen. Dus mijn uitdaging aan jullie is, kunnen jullie een podcast maken in de taal die voor alle niveaus in taal te begrijpen is? Groetjes van Ellen.
Yes, hele goede vraag, Ellen. Dank voor de vraag ook. Ik ga er een beetje een genuanceerd antwoord op geven, denk ik. En dat zit als volgt. Ja, het medium podcast is heel erg geschikt voor mensen die laaggeletterd zijn om informatie te vinden waar ze zeker iets aan hebben. En ook deze informatie die we bespreken in deze podcast is ook informatie die voor die doelgroep relevant en belangrijk is. Dus ja, ik zou er veel voor voelen om een keer een podcast te maken, maar dan wel een speciale podcast daarvoor om voor die groep deze informatie beschikbaar te maken.
Mm-hmm.
Echter. De filosofie van de huidige podcast, van deze podcast, is dat het heel belangrijk is om de wereld beter te snappen, om de woorden te hebben waarmee je die ervaring van de wereld ook een beetje kunt kaderen. Dat klinkt een beetje zweverig, maar het helpt gewoon om te snappen wat trauma is, maar misschien ook die moeilijke termen rond persoonlijkheid en consciëntieusheid bijvoorbeeld.
Diffusion of responsibility,
al die verschillende dingen, EMDR, dat zijn termen die handig zijn om te weten, omdat ze je iets, Nou, waar je geen termen over hebt, waar je geen woorden voor hebt, daar kan je eigenlijk niet over nadenken. Dus het is eigenlijk heel belangrijk, dat is ook wat je in therapie veel doet, om je ervaring van de wereld te kaderen door de woorden te gebruiken die ook echt betekenen wat ze zouden moeten betekenen. Dus daarom vinden we het wel belangrijk om recht te doen ook aan de complexiteit van de materie in deze podcast en de woorden te gebruiken die daarvoor nodig zijn. Al realiseren we wel dat het dan dus ook misschien niet voor iedereen even beschikbaar is of even toegankelijk is. Dus ik zou er heel erg voor voelen om niet zozeer deze podcast dan te proberen om die moeilijke woorden niet te gebruiken. Want dat zou dus weer een beetje schaden aan de bedoeling die we met deze podcast hebben. Maar misschien wel een keer een podcast doen die gaat over psychologie, die juist wel geschikt is voor mensen die laaggeletterd zijn en die wat minder daarin ingevoerd zijn, zou ik zeggen.
Klinkt als een goed idee. Ja.
Nog iets toe te voegen?
Nee, helemaal niet.
Helemaal niet?
Nee, ik vond het een goed antwoord.
Nou, wat fijn.
Dankjewel. Dus dan gaan we afsluiten, mister.
Ja.
Als je dat oké vindt. Dus we komen weer bij de afronding van deze aflevering. En in de volgende aflevering, over een week, dan gaan we het hebben over verdedigingsmechanismen. Ja, en wat dat allemaal is en wat dat zijn en hoeveel je er hebt en hoe je dat bij jezelf kan herkennen. Dat wordt wel leuk,
ja,
denk ik.
Precies. Dus al die dingen die we doen om bepaalde emoties niet te voelen of bepaalde dingen niet onder ogen te komen, zoals projectie, ontkenning,
rationalisatie, intellectualisatie, precies. Acting out. Nou, we gaan een hele hoop opnoemen.
Wordt ja, dit wordt lachen, want dit zijn dingen die iedereen van zichzelf ongeveer herkent. Ik wel.
Ja, ik ook. Ja, ik heb er ook behoorlijk wat. Ja, leuk. Dus om die niet te missen, abonneer je natuurlijk op deze podcast. Dat kan op Spotify, iTunes, overal en nergens. Ook YouTube, want dan kan je ons ook gewoon zien. Fijn als je abonneert, want dat helpt de podcast. Daar steun je de podcast mee. Geef ook die ratings met 5 sterretjes enzovoorts. Je deelt het natuurlijk met je vrienden, familie enzovoorts. Die dit,
en blijf de vragen insturen die je beantwoord wil zien. En op suggesties van waar we het over willen gaan hebben in de podcast is ook, vinden we ook hartstikke leuk. Dus stuur daar suggesties voor in, vragen die je hebt. We proberen in elke aflevering wel een vraag te behandelen. En misschien ook op een gegeven moment wel een keer een aantal vragen achter elkaar in een aflevering.
Zeker.
Dat vinden we heel leuk om te doen. En ook we vinden het ook heel leuk om te lezen wat deze podcast met jullie doet. Dus doe dat vooral. En vergeet niet, jij bent verre van normaal. In goed opzicht en minder goed opzicht. Je bent uniek, of je dat nou wil of niet. En of je nou heel veel last hebt van stressklachten of misschien zelfs wel een tijdje thuis komt te zitten daarmee. Normale mensen en dus blijkbaar normale burn-outs bestaan nou eenmaal niet.
Nope. Doei.
Yo.